Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we ook net de liederen hadden, Heer, die ons ook al dicht bij u brengen. Heer, daar dank u voor en bid ook, Heer, dat u Marinus zult zegenen om de woorden te brengen die u hem gegeven heeft voor ons. En Marinus, wees zo gezegend met de kracht van de Heilige Geest om de woorden van de Heer aan ons mee te delen. Wees zo gezegend. Amen.
Goedemorgen allemaal. Karen, dankjewel voor de liederen. Vond heel fijn. Net is al heel wat gezegd en gesproken vanmorgen. Ik had in eerste instantie nog met de vraag aan de Heer. Heer, wat wilt u precies? Want ik had eigenlijk twee preken. Ik had het gevoel dat ik mocht kiezen van de Heer. En dat is een luxe, die heb ik nooit zo vaak, moet ik eerlijk zeggen. Dus meestal is het toppen tot het laatste moment van Heer, wat wilt u nou precies zeggen? Maar ja, als je dan zo'n luxe hebt, dan is het ook weer een probleem gelijk. Want dan denk je, ja, waar moet ik nou uit kiezen, weet je wel? Maar ik werd bepaald bij Lucas 7. Van de zondares die bij de fariseeën binnenkomt om Jezus te zalven. En het andere, dat liet me ook niet los, het andere stuk niet. Ik denk, ja, dat zijn eigenlijk twee preken. En uiteindelijk heeft de Heer het een beetje samen doen smelten. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed overkomt. Maar ik wil lezen, of beginnen met Lucas 7. Ik vind het een prachtig verhaal. Prachtige geschiedenis, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want verhaal doet net of het dan niet waar is. Maar een geschiedenis is wel waar. En het woord van de Heer is waar. Amen. Lucas 7, vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met haar haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer hem, die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. En Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u heeft juist geoordeeld. Hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt, met haar haar van haar hoofd afgedroogd. U heeft mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar ze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar wie aan weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die meelagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Het is een prachtige geschiedenis. En in eerste instantie denk ik van, nou, wat moet ik hier nou over gaan vertellen? Maar als je erover gaat nadenken, er zit er zoveel in deze geschiedenis. En dan begint het al bij de fariseer, die had Jezus uitgenodigd. En denk je bij jezelf, waarom heeft de fariseer Jezus uitgenodigd? Het staat er niet bij. Dat is een beetje gissen. Hoe was de ontvangst van Jezus door die fariseer? Dat staat in het begin niet, maar later wel. Als hij gaat vertellen van, u hebt mij geen water gegeven, u heeft me niet gekust, u heeft mij geen olie gegeven. Dus het was een beetje een soort van koele ontvangst door de fariseer. Dan geeft Jezus dan niet niks om, want als hij kan getuigen en kan laten zien wie de Vader is, hij is gekomen voor iedereen. Voor die fariseeën, voor de mensen die aanlagen en ook voor die zondares. Maar het gaf wat aan over die ontvangst. En dan staat er ineens, en zie een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En ze bracht een albasten fles mee met zalf. Er staat niet bij dat ze daar naartoe ging. Ze was ineens in de ruimte. Zo ervaar ik dat dan. Maar ze had wel een vast besluit genomen om naar Jezus te gaan. Ze was een zondares. En ja, zonde brengt altijd scheiding tussen mensen en tussen God en tussen mensen. En ze stond ook bekend als een zondares. En ik stel me dan zo voor, als je dan naar een fariseer moet gaan, naar het huis van de fariseer, dan moet je wel wat moed hebben. Dan moet je moed hebben om daarheen te gaan, ook al is Jezus daar. Want je weet hoe een fariseer denkt over een zondares. Maar ze had een probleem. Ze had een diep probleem. Psalm 32, daar beschrijft David, je kunt het even opzoeken, Psalm 32. Er staat boven een tweede boetpsalm. Ik weet niet of het allemaal al heeft, maar Psalm 32. Zij was een zondares. En dan staat er, dan schrijft David, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Dan komt het waar het om draait. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. Zo voelde die vrouw zich. Dat haar beenderen wegteerden. Dat was droog van binnen. Ze had een nood. En ze was bekend in de stad als zondares. Dus, en wat er zonde was, dat wordt niet verteld. Maar zonde maakt dat je gevangen raakt. Verstrikt raakt in allerlei dingen. Dat je gebukt gaat onder het leven. Zonde maakt dat je uiteindelijk van mensen gescheiden wordt. Dat je eenzaam wordt. Zoveel problemen komen dan op je af. En in het begin ben je dan een beetje onverschillig onder. Maar deze vrouw dacht, hier moet ik van af. Het leven had haar zo zwaar bedrukt, als het ware. Dat ze dacht van, ik moet hier van af. En ze had veel over Jezus gehoord. Ze wist wie Jezus was. Een genadige man. Een liefdevolle man. Hoe hij met zondaars en tollenaars omging. Dat had die fariseer ook gehoord, maar die had er een mening over. Maar voor haar werd het een hoop. Dat hij hoop gesteld op Jezus. En dan gaat ze dus naar het huis toe van die fariseer. Want ze dacht, Jezus is mijn hoop. En toen ze dus hoorde dat hij daar was, dan had ze eigenlijk een steeds sterker verlangen om daarheen te gaan. Je moest een drempel overwinnen, een barrière. Maar Jezus was daar, dat was haar hoop. Ze dacht, kan mij niet schelen dat die fariseer er is. Kan mij niet schelen dat wat al die mensen denken. Jezus is daar, mijn hoop. En dan komt ze binnen. En dan staat er, en staande achter zijn voeten, begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met haar haar van haar hoofd, en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Wat zou er door de fariseeën zijn heen gegaan? Wat zouden ze door de mensen die daar aanlagen met Jezus zijn heen gegaan? Wat zouden ze gedacht hebben? Eigenlijk verbaast het me dat de fariseeën niet opstaan en zeggen, joh, je moet mijn huis uit. Dat doet hij niet. Ik denk dat de aanwezigheid van Jezus dat verhinderde. En hij heeft gedacht, nou, wat zal Jezus dan doen? Hij moet weten dat zij een zondares is. Als hij een profeet van God is, dan moet hij dat weten. Maar Jezus laat die vrouw begaan. Ik weet niet hoe het met u zou gaan als u met de nette kleren bijvoorbeeld op een stoel zit en dan komt iemand snikkend en huilend binnen en de tranen vallen over je blouse en over je kleren. Dan zou je terugtrekken, niet dan? In eerste instantie zou je zeggen van, even droog je tranen af. Je zou misschien wel willen troosten, maar de eerste reflex zou zijn terugtrekken. Maar Jezus doet dat niet. Hij trekt zijn voeten niet terug. Hij laat haar gewoon haar gang gaan. Dat is bijzonder. En toen ik daar zo over nadacht, toen kwam het beeld van me naar voren van een van mijn kinderen, die dan op een gegeven moment huilend en snikkend van verdriet naar je toe komt hollen. Een snottenbel aan de neus, je herkent dat wel. Zo huilend binnenkomen. En dan zeg je niet van, nee. Het eerste wat je doet is je kind oppakken. Het maakt niet uit of je straks een nieuw shirt aan moet trekken. Het maakt niet uit. Want je houdt van je kind. Dat Jezus zijn voeten niet terugtrekt, is een teken van liefde. Begrijpt u dat? Dat is een teken van liefde. Want hij is een liefdevolle vriend. Aan hem kun je je problemen voorleggen. En op het moment dat zij zijn voeten nat maakt, Jezus zijn voeten niet terugtrekt, dan betekent dat dat Jezus je niet af heeft gewezen. En die vrouw wist op dat moment dat haar zonden vergeven waren. Ze wist dat haar zonden kwijtgescholden waren. Dat is de diepere betekenis van dit stukje. Staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken. Ze had berouw over haar zonden. Haar leven was een puinhoop. Een grote puinhoop geworden. De mensen moesten haar niet. De fariseeën moesten haar niet. Maar bij Jezus was ze welkom. Dat geldt voor ons allemaal. Bij Jezus zijn we welkom. Hoe de situatie ook is. En wat je probleem ook is. Wat voor puinhoop dat je van je leven hebt gemaakt. Het maakt allemaal niet uit. Bij Jezus ben je welkom. Hij wijst je nooit af. Hij begon huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met haar haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Ze kuste zijn voeten. Eigenlijk zegt ze, en dan gaan we verder kijken in wat dan Jezus zegt over de situatie. Het kussen van de voeten betekent eigenlijk iemand welkom heten. Welkom in je huis. Welkom als Heer van je leven. En zalven betekent iemand eer betoon geven, iemand eren. Maar even terug naar die fariseer. Hij had hem uitgenodigd en die zag dat hele tafereel. En hij zei bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Hij zag haar als een zondares. En dat geeft ook een beetje het beeld van waarom de fariseeën Jezus had uitgenodigd. Ik denk dat hij wilde weten wie Jezus was. Dat is ook een goede zaak, dat je wil weten wie Jezus is. Het mag dan wel een fariseer zijn en het heeft een beetje negatieve klanken als wij over fariseers praten. Maar ik geloof dat deze man ook aan het zoeken was. Je nodigt niet voor niks Jezus uit in je huis. Met welk motief dan ook. Maar eigenlijk denk ik dat die man had willen kijken van wie is die Jezus nou eigenlijk waar ik zoveel over hoor. En hij dacht, is hij nou een profeet of is hij het nou niet? Nou, die vrouw was er wel uit. Want als je naar Jezus gaat en je wilt vergeving voor je zonde, dan weet je in je hart dat hij de enige is die je zonde kan vergeven. Dan moet hij wel de Zoon van God zijn. Dat kan niet anders. Zij ging naar Jezus in de wetenschap dat hij de Zoon van God was en de enige was die haar kon helpen. Ze lag in feite in het geloof geestelijk al mijlen ver voor op de fariseer. De fariseer was nog aan het twijfelen. Maar hij leerde vandaag, die dag, wel een grote les. Wie Jezus was en hoe zijn hart was, zijn hartgesteldheid. Deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Hij wist het. Jezus wist het. En het wonderlijke is, er is eigenlijk nog niet heel veel gezegd in dit hele stuk. Eigenlijk tot nu toe heeft niemand een woord gesproken. En op dat moment, als die man dat zo denkt bij zichzelf, en Jezus zijn gedachten ziet en hoort en voelt, dan zegt Jezus op een gegeven moment tegen Simon: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei: Meester, zeg het. Zonder rest had niks gezegd. Jezus begint te spreken en de fariseer zegt eigenlijk heel weinig in dit hele verhaal. Hij antwoordt alleen maar op de vragen van Jezus. En dan zegt Jezus: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is wie het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tegen hem: u heeft juist geoordeeld. Er zijn verhalen van mensen die heel diep in de goot hebben gelegen. En als ze dan tot geloof komen, zijn ze heel fanatiek in onze ogen. Ik heb ze ook gezien in Dordrecht toen ik tot geloof kwam. Waren mensen die echt in de goot gelegen. En die mensen waren niet te stuiten in hun enthousiasme voor Jezus. Ik had niet in de goot gelezen. Ik was ook al heel enthousiast over Jezus. Maar het was niet te vergelijken. Echt niet. Maar ik was wel heel blij met Jezus. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. En nog steeds. Maar dat is hier wat hier gebeurde. Die vrouw had een nood. En ze wist dat ze geholpen was. Ze was heel dankbaar naar Jezus toe. De farisee had nog niet zoiets van: nou, ik heb Jezus nodig. Misschien komt hij nog wel achter. Ik hoop het. En dan gaat hij naar de vrouw en dan zegt hij tegen de vrouw, of tegen Simon: ziet u deze vrouw, ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten heeft u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. Water was gebruikelijk om iemand te welkom te heten, om het stof van de reis af te wassen. U hebt mij geen kus gegeven als begroeting. Maar zij heeft vanaf het moment dat ze binnengekomen is, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Zij zei tegen de Heer: u bent welkom in mijn hart. Met olie heeft u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Een soort lofprijs zonder woorden. Geen woorden, maar daden. Soms kun je lofprijzen zonder iets te zeggen. Dan is je hart zo dankbaar. Dan hoef je eigenlijk niks te doen. Dan hoef je alleen maar te zeggen: Heer, hier ben ik. Stilte. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Deze vrouw heeft het hele verhaal niks gezegd. Ze goed leest met Maschai, ze heeft niks gezegd. Maar ze heeft God geëerd. Door alles wat ze deed. Ze heeft hem groot gemaakt door alles wat ze deed. En dan zegt Jezus tegen de omstanders: haar zonden die veel waren zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. En dan wendt hij zich tot de vrouw. En zegt hij tegen de vrouw: uw zonden zijn u vergeven. Wat een rust. Wat een rust als je niet gebukt hoeft te gaan onder een last van schuld. Mensen die onder een zondenlast gebukken, die gaan altijd gebukt. Kwijnen weg. Die kunnen nooit blij zijn. Dat gaat niet. Maar als je nog weet dat er zonde is in je leven en je gaat eronder gebukt, dan kijk je naar beneden. Dat is als je bukken moet onder de last. Als je zonden zijn vergeven, dan heb je vrede in je hart. Dat is ook het volgende wat Jezus zegt tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Vrede. Dat is het allerbelangrijkste voor een mens, weet je dat? Rust en vrede. Als je nou de vluchtelingen allemaal ziet en alle ellende die ze meemaken. Ik heb mensen op de televisie horen zeggen van: nou, wat zijn die mensen toch allemaal aan het doen? Ik wil alleen maar vrede. Ik wil alleen maar rust. Ik wil alleen maar mijn werk kunnen doen. Ik wil alleen maar mijn tuintje, mijn land kunnen verbouwen. Maar de heersers van deze wereld, die maken er een puinhoop van. En zo is het. Mensen willen ten diepste vrede. Die vrouw heeft niks gezegd. Misschien had ze niet eens door wat ze nou precies wilde. Dat kan, hè, dat je op een gegeven moment zo gebukt gaat onder ellende, dat je niet onder woorden kunt brengen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wat je eigenlijk wil. Je hebt wel dat verlangen, ik wil vrede, ik wil rust in mijn hart. Maar soms kun je dat niet onder woorden brengen. En Jezus raakt hier precies de snaar. Hij zegt: ga heen in vrede. Dat is wat ze nodig had. Dat is wat ieder mens nodig heeft. En dan ga ik naar 1 Samuel. In Samuel 7. Dat is eigenlijk een hele andere geschiedenis. lijkt het op het eerste gezicht. Maar ik heb nog tijd. En het gebeurde vanaf de dag, dus Samuel 7, 1 Samuel 7 vers 2. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim verbleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Er was een diepe nood in Israël. Als je de hele voorgeschiedenis kent, dan weet je dat de Filistijnen hadden Israël aangevallen. Israël was verslagen. Op een gegeven moment dachten ze, nou, we pakken de ark uit het heiligdom en die nemen we mee naar het slagveld. Nou, ze werden nog verslagen, de ark werd buitgemaakt. Uiteindelijk wordt hij teruggebracht naar heel veel omzwervingen. En dan staat hij daar, 20 jaar lang. Bij een boer op een heuvel. En dan begint dit verhaal. Dus het werden 20 jaar en het hele huis van Israël wendde zich klagen tot de Heere. Er was een nood. Ze werden aangevallen. Er was geen rust. Er was geen vrede. Ze werden bedreigd door de Filistijnen. Als je naar Rechteren gaat, daarvoor, dat is het hoofdstuk, dan zie je dat Gideon bijvoorbeeld zijn tarwe moest malen in een wijnpers, in het verborgen, in het geheim. Moest alles in het geheim doen, omdat het gevaarlijk was om het in het openbaar te doen, want er werd alles geroofd. Dat was de situatie van Israël. Het hele huis wendde zich klagend tot de Heere, 20 jaar lang. Nou was Samuel al meer dan 20 jaar lang rechter over Israël. En dan denk je bij jezelf, waar is Samuel al die tijd geweest, die 20 jaar? Waar is die geweest? Iets verderop lees je, als het hele verhaal, dus een heleboel dingen gebeurd zijn, dat Samuel rondging door Israël. Elk jaar ging hij een aantal plaatsen af om het volk te richten. Ik geloof dat Samuel niet heeft stilgezeten. Hij heeft al die tijd, die 20 jaar lang, het volk onderricht gegeven. Uit het woord van God. Maar soms duurt het heel lang voor het kwartje bij de mensen gaat vallen. Van wat ze moeten doen om vrede, echte vrede te krijgen. Maar op dat moment komt het hele huis van Israël klagend tot de Heere, staat er dan. In Samuel 7 vers 2. En op dat moment sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Het hele huis. En dan zegt hij, als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes, en richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u redden uit de hand van de Filistijnen. Dat was de diagnose van de toestand. Ze hadden zich niet met een hele hart tot de Heer bekeerd. Ze dienden vreemde goden, de Astartes en de Baal. Ze waren niet met een hart gericht op de Heer. Ze gingen hun eigen gang, hun eigen weg. En ze hebben geprobeerd om zelf oplossingen te bedenken voor hun problemen. En dat lukte niet. Want als je dit zo leest, wat Samuel zegt, doe de vreemde goden uit uw midden weg en ook de Astartes. Ik heb gelezen in de voorbereiding dat die Astartes, dat was een afgod die eigenlijk door heel Israël heel veel aanbeden werd. Dat, als ze bij opgravingen, dan komen ze die beelden zoveel tegen in het land. Dan denk ik mezelf, hoe kan het zijn dat een volk van God zich zo bezig heeft gehouden met die afgoden? Terwijl ze weten dat God de enige Heer is. Ja, hij had hun verlost uit Egypte. Maar ze waren helemaal afgedwaald. En God is niet een God die zijn eer deelt met andere goden. Want hij is de enige en de waarachtige God. Dus op het moment dat je afgoden gaat dienen en je gaat die ook gelijkstellen met de ware God, dan trekt God zich terug. En dat is heel logisch. Want als God iets wil doen en God geeft overwinning over de vijand, dan kun je die toeschrijven aan hem. Je kunt hem toeschrijven aan de afgoden. Je kunt hem toeschrijven aan de Astartes. Je kunt hem toeschrijven aan je eigen kracht. Dat hebben we toch mooi gefixt. En God deelt zijn eer niet. Daarom is het belangrijk om geen afgoden te hebben. En Samuel zegt dus, als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit de middenweg, ook de Astartes, en richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dat zijn de 3 punten voor echte vrede. Die vrouw werd heen gezonden met vrede. Die vrouw had zich met haar hele hart aan de Heer gegeven. En ze wilde hem alleen dienen. Daarom zei Jezus, ga heen in vrede. De voorwaarden voor vrede, die worden hier benoemd door Samuel. En dan kun je natuurlijk spreken tot het hele huis van Israël. Maar dan kun je dus zeggen van nou, ik ga het doen. Of mooie woorden Samuel en je gaat naar huis. Hier staat in vers 4, daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Ze geloofden Samuel. De tijd was rijp geworden. Samuel had 20 jaar, was hij rondgegaan door Israël, had de woorden van God verkondigd en uiteindelijk was de nood zo hoog geworden dat ze zeiden, we gaan het doen. Samuel heeft gelijk. En ze gaan het doen. En dan zeg je Samuel verder, roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Heel Israël. Ik ben al een hele tijd oudste in deze gemeente. We hebben een heleboel dingen meegemaakt. En we hebben op punten gestaan dat we zeggen, nou gaat de Heer iets doen in ons midden. Nu gaat de overwinning komen, nu gaan we zijn glorie zien. En dan gebeurt altijd wat. Uiteindelijk, sommigen pakten het. En sommigen zeggen, nou, mij niet gezien. Hier staat, roep heel Israël in Mispa bijeen. Je kunt een persoonlijke overwinning halen door je relatie met God. Maar als je als gemeente overwinning wil halen, moet je één zijn van hart. Eén van hart en ziel. Moet je één zijn in het geloof in God. En dan kun je nog wel het volk van God zijn. Maar hier zie je dat God pas dingen gaat doen als heel Israël verenigd is. En ze kwamen in Mispa bijeen. Ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heere gezondigd. En zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Samuel ging voor. Hij gaf aan wat ze moesten doen. Hij gaf leiding. En wat hier dan staat, ze schepte water en goot het uit. Ik moest denken aan de tranen van de zondares. Tranen van berouw. Van overgave. En ze vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heere gezonden. Ze beleiden hun zonden. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een aanleiding voor de Filistijnen om de Israëlieten aan te vallen. In vers 7. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van die Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. Dat was de gewoonte. Ze hadden jaren bevreesd voor de Filistijnen, voor hun bedreigingen. Het is ook logisch dat de Filistijnen hier weer bang worden. En de Israëlieten zeggen dan tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Ze hadden hun afgoden weggedaan. Nu was de Heer, hun enige Heer. En ze zeggen tegen Samuel, bid tot de Heer. Met andere woorden, pleit voor ons bij de Heer. Dat is het beeld van Jezus die voor ons pleit. Karen nam het, zei het al in de zangdienst. De Heer pleit voor ons. Dat is Jezus. Hij pleit voor ons. Hij pleit voor de zondaar. Hij pleit voor die mevrouw. Die zondares die daar eigenlijk door de fariseeën eigenlijk als het ware in een hoek werd gedrukt. Hij begon haar meteen te verdedigen tegenover de fariseeën. Pleiten. Hij pleit voor ons tot God. Dat doet Samuel hier ook. En toen nam Samuel een melklammetje en offert het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Verzoening. Het wijst op Jezus, het offer van Jezus. En op het moment dat hij dat doet, dat hij dat brandoffer bracht, staat in vers 10, wonden de Filistijnen de strijd aan met Israël. En dan komt het, maar de Heere deed op die dag een machtige donderrol over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door de Israëlieten verslagen werden, door Israël verslagen werden. God gaat niet in onze keertje in discussie met de Israëlieten, nee, hij komt meteen in actie. Op het moment dat ze zich bekeerd hebben tot God, op het moment dat ze hun zonde hebben beleden, op het moment dat ze hem aanvaarden als hun enige Heer, als ze dat gedaan hebben, hij komt meteen in actie. En zo komt de vrede. Zo komt de vrede in Israël, zo komt de vrede ook in het hart van die mevrouw, van die zondares. Er komt rust. En dan staat er op een gegeven moment, en de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot Betkar. Met andere woorden, de rollen waren omgedraaid. Eerst sloegen hun op de vlucht voor de Filistijnen. En nu ze zich de Heer tot een Heer hebben gemaakt, zijn de rollen omgedraaid. Die Filistijnen slaan op de vlucht voor de voor Israël. En toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen en hij gaf hem de naam Ebenezer en zei, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Het helpt om gedenkstenen als het ware op te richten. Om je zegeningen te kennen. Wat de Heer voor je heeft gedaan. Dan moet je bij stilstaan. Daar word je sterker van, daar groei je van. Hier een steen. Israël werd aan die plaats, aan die dag herinnerd. Van kijk, de Heer heeft ons geholpen. We hebben allemaal van die momenten dat we weten in ons leven dat de Heer ons heeft geholpen. En dat zijn zegeningen. Ik denk er met dankbaarheid op terug. En als ik dan op een gegeven moment denk van nou Heer, wat moet ik hiermee? Dan denk ik aan dat moment dat de Heer mij heeft geholpen. Dan weet ik dat de Heer me nu weer zal helpen. Dat is belangrijk. En wat gebeurt er dan? Als er vrede komt, vrede. En dan staat er op een gegeven moment. Zo werden de Filistijnen vernederd. Ze kwamen niet meer in het gebied van Israël. Want al de dagen van Samuel was de hand van de Heer tegen de Filistijnen. Al de dagen van Samuel was de hand van de Heer tegen de Filistijnen. Ze kwamen niet meer in dat gebied. Als je gebukt gaat onder de last van Filistijnen. We hebben allemaal Filistijnen in ons leven. Momenten dat we gebukt gaan onder bepaalde problemen. Dan kan het een teken zijn dat we iets moeten rechtzetten naar de Heer toe. Dat kan. Maar als je de Heer dient. Als de Heer op de eerste plaats staat in je leven. Als je hem eert met lofzang en lofprijs. Als je hem gaat dienen. Dan gaat dit gebeuren. De Filistijnen worden vernederd. En ze komen niet meer in het gebied van Israël. Je kunt ze op een afstand houden. Als je vrij bent van zonde, heeft de boze geen enkele macht over jou. Als je weet wie je bent in Christus, dan weet je ook dat je gezag hebt gekregen om die Filistijnen buiten de deur te houden. Daar heb je mij niet voor nodig. Ik kan je wel voorgaan, ik kan dat vertellen, dat moet je doen. Maar iedereen die hier zit, als hij zijn hart aan de Heer heeft gegeven en een zonde vrij is van zonde, dat alles is bedekt door het bloed van Jezus. En je bent een kind van God. Dan kun je elke vijand aan. Amen. Je kunt elke vijand aan. De zwakste onder ons wordt sterk in Christus. En Christus is sterk. Dus als hier wie je ook bent. Of je nou een sterke christen bent. Of een minder sterke christen bent. Wij worden allemaal sterk in Christus. Dus we zijn allemaal even sterk. Hoe zie ik dat? En ik wil je alleen maar zeggen van, dien de Heer. Geef je hart aan neer. Geef hem de eerste plaats in je leven. Dien hem. En richt je hart op hem. In elke situatie. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer overwinning gaat geven over elk probleem. Vrede geeft aan herstel. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in bezit van Israël. Van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. En ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Wat geroofd was, komt terug. De steden die geroofd waren door de Filistijnen, komen terug in de handen van Israël. Het gebied daaromheen komt terug in de handen van Israël. Misschien zijn er dingen in je leven geroofd. Door allerlei omstandigheden. Als kind van God mag je terugklemen. God wil niet dat wat geroofd is, dat het in de handen blijft van de boze. God wil het je teruggeven. En dat kan van alles zijn. Je mag het zelf invullen. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. En al die dagen was er vrede in het land. Al die dagen was er vrede. Er was niet één dag onder de leiding van Samuel dat er geen vrede was. Dat er geen rust was, dat er geen overwinning was over de Filistijnen. En de boodschap van Samuel is elke keer dezelfde. En ik heb u gelezen in vers 3. Als u zich bekeert tot de Heer met uw hele hart, doe dan de vreemde goden uit de midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de Heer en dien hem alleen. Drie dingen. Je kunt het niet loszien van elkaar. Je kunt je op de Heer richten. Je kunt zeggen van nou, ik doe de afgoden weg. Maar het hoort bij elkaar. Je moet hem ook gaan dienen. Want als je hem gaat dienen, dan ben je constant op hem gericht. Want je weet dat je hem niet kunt dienen in eigen kracht. Dat gaat niet. Als wij de zangdienst voorbereiden of een preek voorbereiden, dan zijn we gericht op de Heer. Als de kinderen kinderdienst hebben, de kinderleiding zijn gericht op de Heer. Heer, help mij, geef mij wijsheid. In welke situatie dan ook, als je hem gaat dienen, als je gaat evangeliseren of wat ook, in alles zijn we afhankelijk van de Heer. Hij doet het. Niet wij in eigen kracht, want dat gaat mislukken. Maar als hij het doet, dan komt de overwinning. Dus het gaat samen. Het is niet alleen bekering. Het is niet alleen de afgoden wegdoen. Het is het complete pakket. En dat samen leiding geeft aan Israël. Hij gaat elk jaar ging hij weer rond al die plaatsen af. Hij ging het volk richten. Hij ging hen onderwijzen. En dat is het geheim. Het woord van God kennen. En daarna gaan handelen. En dan komt de vrede in je hart. En zo is ook die zondares naar huis gestuurd. Van ga heen in vrede. De basis was gelegd voor de verzoening. Door het bloed van Jezus. Haar zonden waren vergeven. In haar hart had ze tegen de Heer gezegd van Heer, wees welkom in mijn huis. En ze was bereid om de Heer te gaan dienen. En misschien, de mensen in de stad hebben misschien nog heel lang naar haar gekeken. Maar uiteindelijk moesten ze erkennen, daar ben ik van overtuigd, dat de Heer een machtig werk in haar hart had gedaan. Dat is een goed teken. Als de Heer, als mensen gaan zeggen in je omgeving van nou, er is wat veranderd bij Gert. Er is wat veranderd bij Marinus. Er is wat veranderd bij Dirk. Als mensen dat gaan zien, dat je karakter veranderd is, dat je op God bent gaan lijken. Want vrede is ook een vrucht van de Heilige Geest, weet je dat? Later 5 vers 22. Dat is een onderdeel, een part van de vrucht van de Heilige Geest. En dat is ook logisch, want als God in je komt wonen, hij is een vredestichter, hij is een vredevorst, dan krijg je zijn natuur. Vrede. Ik kan hier nog veel over zeggen, maar ik ga het niet doen. 11:30. Wil je echte vrede? Richt je hart op de Heer. En wil je rust van je problemen? Richt je hart op de Heer. Wil je herstel? Is er wat geroofd in je leven? Richt je hart op de Heer. God wil jou herstellen. Maak het tot een prachtig mens. Tot een krachtig mens. Hij is bij macht om dat te doen. Hij is een levende God. Het is niet zomaar een fabeltje wat we hier vertellen. Eén dingetje nog. Ik las van de week de opwekkingsbits. Wat is het? Blad van opwekking. Stonden ze een klein stukje in bij de mededelingen en bij wetenswaardigheden. Dat was over een man, die woonde in het gebied van de islam. Die was tot de Heer gekomen. Die ging evangeliseren. En toen werd hij bedreigd. Hij was ook op een gegeven moment gewond geraakt door een aanval van terroristen. En toen moest hij herstellen. Hij was niet gedood, maar hij moest herstellen. En die ging naar een rand van een gebied, ergens aan van een bos. En bij een vriend, ook een ex-moslim die bekeerd was, staat er in een stukje, om daar dus tot rust te komen en te herstellen. Maar die terroristen waren erachter gekomen, dus ze waren erheen gegaan, om, met de bedoeling om hun beiden te vermoorden. En uiteindelijk, toen zagen ze die terroristen aankomen en ze dachten, nou zijn we er geweest. Het is afgelopen, we gaan naar de Heer. Mooi niet. Op het moment dat ze willen aanvallen, lees maar in het laatste opwekkingsblad. Op het moment dat ze willen aanvallen, komen er leeuwen uit een bos. En die verjagen de terroristen. Dus zij vertellen dat later als getuigenis. En toen zeiden die mensen daar, maar hier komen helemaal geen leeuwen voor. Dat is het wonderlijke. Als dat leeuwen zijn, dan kan het een toeval zijn, niet dan. Maar er komen helemaal geen leeuwen voor in dat bos. Nou, ik denk dat God met een soort space shuttle een paar leeuwen heeft ingevlogen. De leeuw van Juda. Ik bedoel maar te zeggen, wij hebben een levende God. Voor hem is niks onmogelijk. Voor hem is echt niks onmogelijk. En wat je probleem ook mag zijn hier, rust, onrust, wat ook, vertrouw op God. Hij gaat het doen. Amen.